Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 111 en daarvan het tweede vers des Heren. Werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. 111, het tweede vers. Lezing kunt u vinden in 1 Samuel 2, versen 1 tot en met 5. Daarna zingen wij Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Daarna beleidt u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus 1 Samuel 2, vers 1 tot en met 5. We zingen Psalm 118, vers 8 en daarna belijden we ons geloof.
Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is verhoog in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij. En er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel, dat gij hoog, hoog zult spreken, dat iets hards uit uw mond zal gaan. Want de Heere is een God der wetenschapper, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterkte is gebroken, en de struikelenden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren, zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. En die vele kinderen had, krachteloos is geworden. En in ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God dat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 2, de versen 4 en 5. 1 Samuel 2, de versen 4 en 5, waar wij het woord van God lezen, de boog des sterken is gebroken. En die struikelden zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren, zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo zijn we weer samengekomen om verder te luisteren naar de lofzang van Hanna. En Hanna mag zingen over uw verrassende daden, omdat u een verrassend God bent. En mag dat in deze kerkdienst, in deze eredienst eens ondervonden worden, zo heel persoonlijk, dat u ongedacht en onverwacht overkomt met uw woord. Dan bidden wij voor die onbekeerde jonge meisje, man of vrouw, die deze dienst eens gegrepen zal worden, omdat u zo verrassend komt en die zo heel anders de kerk uitgaat dan dat hij de kerk is binnengekomen. Dat zo iemand van dood levend gemaakt wordt door het woord waarvan uw woord zegt, het is een kracht Gods tot zaligheid, het is het zaad der wedergeboorte. Wat zou dat een wonder zijn, als we hier zitten met een hard hart en we gaan straks de kerk uit met een verbroken en verslagen hart, net als met het Pinksterfeest, toen die mensen uitriepen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Heren, zou u die wonderen eens willen doen? Zou u zo eens als een verrassend God over willen komen? Maar er zit er misschien ook eentje in ons huis of luistert thuis mee waar het zo donker is geworden, die iets van het leven der genade kent, maar er niet meer bij kan. Heren, dan bent u diezelfde God die bij de schepping van hemel en aarde hebt gesproken, er zij licht. U bent diezelfde God die het in de duisternis van het hart opnieuw licht kan maken, want u bent een verrassend God. Ja, heren, zou u diegene willen gedenken die lopen te zuchten onder hun schuld en niet weten hoe ze daarvan verlost zullen worden. Zou u ze eens bij verrassing willen opzoeken en hen de ogen willen openen voor de Heer Jezus Christus, en die de schuld heeft weggedragen aan het kruis op Golgotha? Misschien lopen we wel onder een grote moeilijkheid. Misschien zijn we wel in tegenspoed en moeten wij een kruis dragen en zien wij geen lichtpuntje meer. Maar zou u dan eens als een verrassend God over willen komen en willen spreken vanuit het woord? Hanna mocht u kennen als een God die ongedacht en onverwacht overkwam en haar hielp uit alle nood. En daar gaat ze van zingen. En van die daden mogen wij vanavond gaan horen en wij bidden u, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En wilt u dat woord ook zegenen. U weet wat wij nodig hebben. Wat onze jongens en meisjes nodig hebben, onze jongeren en ouderen. wat we nodig hebben als we thuis mee mogen luisteren. O God, zie een gunst op ons van boven en wees ons nog genadig. Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud dit deel van Hanna's lofzang te mogen bepreken. Heren, zou u de woorden in onze mond willen geven en ook de zaken in onze harten, opdat wij net de zin en de mening van de Heilige Geest mogen preken. Ja, Heren, dat uw knecht niets anders wenst te doen dan te schuilen achter het woord. Niets anders wenst te doen dan uw woord te prediken, want met die opdracht hebt gij uw knechten gezonden, predik het woord. Predik de gezonde leer die naar het woord is. O God, zou u ons dan in spreken en luisteren, alsjeblieft niet willen begeven en niet willen verlaten. En dan dragen we elkaar aan u op, Heren, zoals we weer samen zijn gekomen. U kent alle zorgen en noden die er zijn. Heren, wilt u geven dat uw geest rijk zal werken ook in ons midden, dat we als gemeente ook oog voor elkaar mogen hebben en dat we toch bewaard worden om langs elkaar heen te leven, maar dat heel de gemeente mag verstaan wat de hoge roeping is. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ja, Heren, gedenk degenen die ten dode wankelen, die afgeweken zijn. Heren, zou u ze terug willen brengen? Zou u ze willen leiden door uw woord en geest? Ja, Heren, wilt u alle arbeid in het midden van de gemeente zegenen? Ook als het nieuwe seizoen weer voor de deur staat en er weer veel zal gaan gebeuren als u het geeft. Heren, dat uw zegen eraan verbonden wordt, dat uw Heilige Geest al die genademiddelen wil toepassen aan ons aller hart. En Heren, gedenk dan allen die ook verantwoordelijk zijn voor de verschillende dingen die ook in de komende tijd weer zullen gebeuren, de leidinggevenden van de jeugdverenigingen en ook de juffrouws en de meesters van de zondagsschool, wilt u ze hen elke keer maar weer helpen, Heren, en dat ze het van u mogen verwachten. Maar Heren, breid ook uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegen al het werk van zending en evangelisatie. Ook wanneer op eenzame posten gearbeid wordt en uw woord verkondigd wordt. Heren, u hebt het zelf beloofd dat uw huis vol zal worden. En dat het woord niet ledig tot u weder zal keren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. En dat is zo'n troost voor degene die preken moeten. Waar dan ook. En op welke wijze dan ook. Het zal toch vrucht dragen. En uw huis, het huis des vaders hierboven, met die vele woningen, al die woningen, die zullen bewoond worden, daar staat u voor in, o God. Gedenk ook die knechten van u, die niet meer kunnen preken, om wat voor reden ook, wilt u zich over hen ontfermen. En dan is het ook in de achterliggende week weer gebleken, dat uw knechten ook sterfelijke mensen zijn, dat dominee van Belzen door u uit dit leven werd weggenomen. We dragen in het bijzonder het kerkverband van de gereformeerde gemeente aan u op. Het is niet de eerste dit jaar, Heren. Wat een slag voor dat kerkverband, maar het heeft ook de kerken van Nederland wat te zeggen. En Heren, dat we ook zo dit bericht zouden verwerken voor uw aangezicht. En houd uw knechten staande, wanneer zij geroepen worden om uw woord uit te dragen. En Heren, wilt u de lege plaatsen weer met nieuwe mannen vervullen, die u gaat roepen om uw woord te verkondigen. Want Heren, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Zoudt u dan nog wonderen willen doen, Heren? Gedenk ook uw verdrukte kerk, houdt ze staan in de strijd. Wilt u ook uit genade het volk der Joden gedenken en daar ook uw koninkrijk uitbreiden? Wees ook met deze wereld waar zoveel dingen gebeuren die ons vrees kunnen geven, waar we misschien beangstigd van kunnen worden, dat we ook niet weten waar het allemaal op uit zal lopen, en dat ook de profetieën van het Openbaringenboek allemaal vervuld zullen worden. Heren, dat wij bereid zouden zijn om u te kunnen ontmoeten. Gedenk ook degenen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning en koningin dragen wij hartelijk aan u op. Zie een gunst op hen van boven en geef zijn hart dat u mag vrezen. Zo wacht het op u, Heren. Wilt ons uit louter genade horen en verhoren en in ons midden zijn als een die dient. En alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen, Heren. En dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden bent. Naar uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Doe het nog, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan gaan wij samen zingen uit de lofzang van Maria, de versen 4, 5 en 6. Lofzang van Maria, de versen 4, 5 en 6. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het derde vers springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof en vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die strenger onderdrukken straft en voor zijn wraak doet vrezen, een God die zet uit mensen min, don vruchtbren in een huisgezin en wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, weet u wat nou zo'n groot wonder is? Wat we in ons gebed al aan de Heere hebben voorgehouden. Als u de Heere mag kennen als een verrassend God. Wat wil dat zeggen? Dat de Heer u te hulp wil komen. Zo ongedacht en onverwacht. Als het waar wordt, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek. En overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Hoe dikwijls komen de Heer als een verrassend God niet tegen in zijn woord. Dan zie ik Jozua staan daar op die berg en ik kijk naar die grote muren van Jericho. En hij denkt, hoe moet het? Hoe komen we het land in? Hoe krijgen we die ene stad al in ons bezit? En terwijl Jozua daar staat met al zijn onmogelijkheden, komt daar ongedacht en onverwacht de Heere. Met deze kernachtige woorden, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen, nu, als een verrassend God. Zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Dan denk ik aan Jona. Die daar staat op het schip en die het ermee eens geworden is dat hij overboord moet. Dat hij de golven in moet van Gods verbolgenheid. En hij denkt om te moeten komen in de golven. En wat lees ik daar? Wat doet de Heere, die God, die verrassend God? De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Dan zie ik de discipelen zitten. Achter gesloten deuren. Misschien zit u er ook wel vanavond. Voor je waarneming. Vanwege de vrezen der Joden. De deur in het slot. En Christus in het graf. Hopeloos verloren, denk je dan. Maar ongedacht en onverwacht staat hij in hun midden en toont zijn doorboorde handen en zegt, vrede zij uw lieden. En om nog maar één voorbeeld te noemen, dan zie ik die kamerling reizen van Jeruzalem naar zijn land terug, Ethiopië. Met die profetieën van Jesaja op zijn schoot en hij leest hardop en hij weet het niet meer, over wie gaat het hier toch? Gaat het hier over een profeet of over een ander? En die kamerling uit Candacee komt er niet meer uit. En daar is als bij verrassing een knecht van de Heere. En die gaat hem terstond vanuit diezelfde plaats Christus prediken. Zomaar een paar voorbeelden. Waarbij de Heere zo duidelijk overkomt als een verrassend God. En al die mensen hebben het verstaan, zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en wendde straks hun lot. Zo heeft Hanna de Heer ook leren kennen. Als een verrassend God met zijn verrassende daden. En daar mag ze dan ook van gaan zingen in haar lofzang. We schrijven ons thema boven de preek. Hanna bezingt de verrassende daden van God. Hanna bezingt de verrassende daden van God. Want wij horen haar zingen ten eerste wat de Heere doet met sterken en zwakken. Vers 4. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte om God. Zij gaat zingen wat de Heere doet met verzadigden en hongerigen. Vers 5a, die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer. En zij zingt wat de Heere doet met vruchtbaren, met onvruchtbaren en vruchtbaren, vers 5b. De onvruchtbare heeft 7 gebaard en die vele kinderen had, die is krachtloos geworden. Hanna bezingt de verrassende daden van God en wij horen haar zingen wat de Heere doet met sterken en zwakken, met verzadigden en hongerigen en met onvruchtbaren en vruchtbaren. Ja, Hanna heeft eerst gezongen van de deugden van God, weet u het nog, vorige week? Ze zong van Gods genade over haar. God was haar heil. Dat deed haar hart opspringen van vreugde in God. Ze was echt verheugd in God naar waarde nooit te danken. Want ze heeft het verstaan, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, kroem in vrije gunst alleen. Ja, dan ga je zingen van Gods genade. Dan kun je niet meer zwijgen van Gods genade. En dan wil je God verheerlijken vanwege zijn genade. Ze heeft ook gezongen van Gods heiligheid. Er is niemand heilig als de Heere. En ze heeft ook mogen zingen van Gods alwetendheid. Hij is een God der wetenschappen. En zijn daden zijn recht. En als Hanna gaat zingen over zijn daden zijn recht, dan komen de daden van God haar voor de geest. Nee, dan kan ze niet stoppen, maar dan moet ze verder zingen met haar lofzang. Dan gaat ze als het ware nog meer vertellen over die daden van God die recht zijn. Maar die rechte daden van God zijn tegelijkertijd verrassende daden. En dat heeft ze zo heel persoonlijk ervaren in haar leven. En nu wil ze van die daden gaan zingen om onderwijs te geven aan anderen, aan ons ook vanavond. En wanneer Hanna nu gaat zingen van de verrassende daden van God, dan doet ze dat weer op een bijzondere manier. Ze gaat elke keer een tegenstelling gebruiken. Tegenover zwakken staan sterken, tegenover verzadigden staan hongerigen en tegenover onvruchtbaren staan vruchtbaren. En dan gaat ze in haar lied de daden van God als het ware bezingen met al die soorten mensen, waarbij de Heere zo ongedacht en onverwacht het anders maakt in hun leven. Voor de een tot een voordeel en voor de ander tot een oordeel. Want Gods verrassende daden, zo zullen we horen, gaan naar twee kanten uit. Ze zingt allereerst van zijn verrassende daden bij sterken en zwakken. En dan gaan we stilstaan bij vers 4. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte om God. Ze spreekt allereerst dus van een boog der sterkte. Nou, wat zou ze nou bedoelen, jongens en meisjes? Nou, heel eenvoudig, een pijlenboog. Nou, die kennen jullie wel. Misschien heb je er wel eentje liggen bij je speelgoed, nagemaakt. In de tijd van de Bijbel was het een veelgebruikt wapen. Een boog met pijlen, niet alleen om wild te gaan schieten, maar ook was het een wapen in de strijd. En juist die betekenis heeft Hanna voor ogen als zij spreekt over de boog der sterken. Met dit wapen werd dikwijls een aanval gedaan, een vijandige aanval. Maar in de Bijbel komt de boog met pijlen ook voor in een figuurlijke betekenis. En dat is een hele aangrijpende betekenis. Dan staat de boog met pijlen symbool voor de vijandschap tegen God en zijn volk. En verschillende voorbeelden kunnen we daarbij vinden in de schrift. Ik noem u bijvoorbeeld Psalm 37 vers 14. Daar staat: de goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen. Waarom? Om de ellendige en de nooddruftige, dat is het ellendige, nooddruftige volk van God, neder te vellen. Om te slachten die oprecht van weg zijn. En weet u wat ik vond in Job 15 vers 25? Want hij strekt zijn hand tegen God uit, met een boog en pijlen. Tegen de Almachtige stelt hij zich geweldiglijk aan. Daar beschrijft Job een mensenkind die met zijn zonden pijlen afschiet tot God. Want zonde, dat is het bedenken van het vlees. En Paulus zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Dus als Hanna hier zingt over de boog der sterkte, dan bedoelt ze daarmee de vijanden van God en zijn volk. En die vijanden kende Hanna ook heel persoonlijk in haar leven. Zo heel dichtbij, zelfs in het huis waar zij woonde. Dat was heel concreet, de venijnige Peninna met haar kinderen, van wie wij gehoord hebben dat ze Hanna zo tergden, hoe ze Hanna zo bespotten. En hoe ze ook het weg, de werken van God en de weg die de Heer met Hanna ging, ook bespotten. Maar Hanna heeft niet alleen last gehad van die venijnige pijlen van Peninna en haar kinderen. Maar we hebben ook gehoord dat Hanna zo'n last had van de zonden die bedreven werden onder het volk Israël. Ook die gruwelijke zonden die zij gezien en waarvan ze gehoord had van Hofni en Pinaas in de tabernakel. Ja, weet u wat eigenlijk die vijanden waren waar Hanna hiervan zingt en waar ze zo'n last van heeft gehad? Het waren ten diepste de doodsvijanden waar al Gods kinderen zo mee te maken hebben. Die vreselijke zonde van binnen. En aan die vreselijke duivel die men niet ophoudt om aan te vechten. En aan de wereld waarin je leeft, waarin je ook zoveel vijandschap tegen God en zijn kerk tegenkomt. Dat is ten diepste de boog der sterken. Of zoals je het ook vanuit het Hebreeuws kan vertalen, de helden met hun boog. En degene die nu de Heer oprecht mogen vrezen, zoals Hanna, die krijgen met doodsvijanden te doen. O, wat kan de zonde toch als een scherpe pijl weer op je ziel afkomen. En wat kan je soms zo zwak zijn dat je aan die zonde weer toegeeft. En hoe kan de duivel niet op je afkomen als een scherpe pijl. Wanneer hij gaat aanvechten en je toe gaat sissen, je hebt geen heil bij God, denk maar niet dat er genade voor u is. Je hebt veel te veel gezondigd en als we oud geworden zijn, dan wil hij ook nog wel eens tegen je zeggen, je bent nu te oud om bekeerd te worden. En als er dan zo'n strijd komt tegen je boze bestaan en je voelt zo dikwijls dat de zonden weer opkomen en dat de begeerten zo opspelen in je ziel, waarvan de Bijbel zegt dat een begeerte voor God als een daad wordt gezien, ook die zondige begeerte, oh, als je dat na ontvangen genade moet ontdekken, dan zit hij weer dichtbij en dan komt hij weer met zijn scherpe pijlen en dan zegt hij, kan dat nou met genade bestaan? Denk maar niet dat je een kind van God bent, denk maar niet dat je genade gevonden hebt in de ogen van de Heere. En als er wegen van druk komen, en als je door Gods voorzienigheid in de tegenspoed wordt geleid, waar je aanvankelijk geen raad mee weet en je worstelt voor God en je bidt of de Heer alstublieft die doorn je vlees weg wil nemen en het lijkt alsof de hemel van koper is, dat je gebed niet bij de Heere komt, dan komt hij ook zo gemeen. En dan zegt hij, waar is nou die God waar je op gebouwd hebt vroeger? En aan wie je alles heeft toevertrouwd. Wat heb je nou aan zo'n God? En wat kan dat de tegenspoed verzwaren? Wat kan dat de doorn in je vlees nog scherper maken? En dan die wereld waarin we leven, is ook zo'n boog der sterken. Die wereld is ook zo vol met helden, met een boog. Wat denkt u van de verleidingen van deze wereld, juist in onze westerse cultuur? Die zo heel gemakkelijk en zo heel snel bij je komen. We hebben de wereld zo dichtbij en het sluit zo aan bij de wereld in ons hart. En dan al die vervolgingen en verdrukkingen, nee, wij maken het nog niet zo mee, zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea. En toch kun je hier in deze wereld, ook in Nederland, iets kennen van die vijandige verdrukkingen. Soms door een vijandige opmerking op school, of op je werk. Dat je ook in je nabijheid zo'n verdrukster als Peninna hebt. Ja, Hanna zingt van de boog des sterken. Maar wat is daarmee gebeurd? Wat heeft God daar als verrassing mee gedaan? Nu, zegt Hanna, de boog der sterken is verbroken. En het woord wat daar staat wil zeggen, het is verbrijzeld. De macht van al die vijanden is vergaan. Hun roem is ontnomen en op zodanige wijze dat ten diepste al die doodsvijanden moeten beven van schrik. Hoe komt dat? Waar ligt de grond dat dat gebeurd is, dat de boog der sterken is verbroken en dat Hanna daarvan mag zingen? Had de Heer zelf beloofd. Dat had de Heer al beloofd in het paradijs. Net na de diepe val in de zonde. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat heeft Christus gedaan. Christus is gekomen om die grote, grote strijd aan te gaan met al die doodsvijanden van God en zijn volk. En dat is zo'n zware strijd geweest. Dat heeft hem zijn bloed gekost, dat heeft hem zijn leven gekost. Maar het was wel een strijd met een zekere overwinning. En dat wist Christus. En op Golgotha is gebleken dat hij al die doodsvijanden had overwonnen. En met die heerlijke woorden voor Gods kerk. Maar tegelijkertijd die verschrikkelijke woorden voor de doodsvijanden. Het is volbracht. Ja, toen werd de kop van de slang vermorzeld van de duivel. Toen werden al de zonden teniet gedaan. En daar heeft Christus de wereld overwonnen. Ja, de boog der sterken is verbroken. Maar hebben ze dan helemaal geen kracht meer? Kunnen ze dan helemaal niets meer, al was dat maar waar? Het is Gods wijs beleid dat is nog enige ruimte heeft. Al hebben ze de doodsteek gekregen en al zullen ze het straks op de jongste dag voor eeuwig verliezen. Toch, tot die dag, laat de Heer die doodsvijanden nog enige ruimte. En wat kunnen ze tekeer gaan? En waarom laat de Heer ze toch enige ruimte? Omdat Gods volk dikwijls aan zijn voeten verkeren mag, om bij Christus te schuilen. O, soms denken degenen die de Heere vrezen, ik ben niet bestand tegen die doodsvijanden. Soms vervult het hart van degenen die hem liefhebben met de gedachte, ik kom om, ik ben zo zwak. In mij is geen kracht tegen zo'n grote menigte van doodsvijanden. Zo heeft David in Saul ook een held met een boog gehad, zo'n boog der sterkte. En toen hij moest vluchten, heeft hij het in zijn moedeloosheid wel eens uitgeroepen. Ik zal één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. O, wat was David toen zwak. En Hanna kende ook van die zwakke tijden. Hanna kende ook zichzelf als een zwakke vrouw. Die niet bestand was tegen de vijanden die op haar afkwamen. En daar spreekt ze ook van in haar lied. Ze noemt ze struikelden. Nee, dat woord moeten we niet uitleggen als zondaren die struikelen in de zonde. Maar het woord wat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk een zwak mensenkind. Die niet bestand is tegen de aanvallen van de duivel. Die niet bestand is tegen de zonde. En die ook niet bestand is tegen de verleidingen in de wereld. Een mensenkind die zo zwak is in zichzelf. Die zo dikwijls denkt, de vijand zal winnen en ik moet verliezen. Maar zie dan eens de verrassende daden van de Heer. Die sterken, die lijken te winnen, worden verbroken.
En die zwakken, die struikelen, die dreigen te verliezen, die worden met kracht omgord. Ja, wat betekent dat dan? Met kracht omgord worden. Dat betekent allereerst dat je in de strijd vertroost wordt met de overwinning die Christus heeft behaald. Dat je in de strijd met je doodsvijanden door Gods geest gebracht wordt bij de kruisheuvel Golgotha. En door het geloof mag opblikken tot die gekruisigde Christus die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En wat kan daar al geen rijke troost van uitgaan, juist in de strijd. Dat je daar in die strijd toch krijgt te geloven. Wat die vijand dan ook doet. En hoe die ook op mij afkomt, het is toch slechts een verdrukking van 10 dagen. Maar in de tweede plaats betekent het ook dat de Heere zijn kerk leert strijden tegen de doodsvijanden. Want kijk jongens en meisjes, als Hanna zegt met kracht om God worden, en dan roept dat een beeld op van een soldaat uit de tijd van de Bijbel die moest gaan vechten. Nou, die soldaten vroeger hadden natuurlijk niet van die camouflagekleding zoals wij die kennen. Die soldaten uit de tijd van de Bijbel, die droegen gewoonlijk rokken tot op de knieën of soms nog wel langer. Maar als ze ten strijde moesten trekken, dan moest die rok omhoog. En dan gebruikten ze een gordel, dan werd het als het ware om God, zodat ze niet zouden struikelen, zodat ze snel naar de vijand konden om de vijand aan te vallen. Nu dat beeld, dat roept Hanna als het ware op, als zij zegt met kracht om God te worden. Opdat we sterk staan in de strijd tegen de vijanden, want Gods kinderen leren vechten. Gods kinderen leren vechten tegen de doodsvijanden. En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat de Heere zelf voor alles gezorgd heeft om te kunnen vechten. En dan ga ik met u vanuit de lofzang eventjes naar Efeze 6. Waar Paulus aan de gemeente van Efeze, die ook met die strijd te maken hadden, met de geestelijke boosheden in de lucht en met al die vijanden rondom, dan gaat hij die Efeziërs wijzen op die geestelijke wapenrusting. En dat is zo'n complete uitrusting die de Heer aan zijn kerk gaat geven. Als je van de week nog eens tijd hebt, jongelui, dan moet je maar eens het boek van Bunyan's Christenreis erbij pakken. Waar platen in staan. En dan moet je maar eens opzoeken hoe Christen eruit ziet als ze in het wapenhuis is geweest. En hoe hij later met Apollyon moet gaan vechten in dat dal. Daar is hij bekleed ook met die wapenrusting. En als Paulus dan al die onderdelen van die wapenrusting gaat opnoemen, dan zegt hij, maar boven alles, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Nee, dat moeten we niet zo opvatten, als ik alleen dat schild des geloofs heb, dan heb ik genoeg. Je hebt heel de wapenrusting nodig, ook die helm, ook die schoenen, ook dat zwaard. Maar waarom zegt Paulus dan bovenal het schild des geloofs? Dan moeten we eigenlijk een streepje zetten onder het woordje geloof. Want wat doet nou het geloof? Dat vlucht tot die overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat geloof dat vlucht tot die sterke held die vooraan gaat in de strijd. Om alleen door het geloof in Christus te leren strijden tegen de doodsvijanden. Want buiten Christus ben ik zwak. In mijzelf. Maar in Christus ben ik machtig. En dan wil de Heere in de strijd nog wel eens de overwinning geven. Ben je zo de duivel wel eens te voet gegaan? Te lijf gegaan? Toen hij kwam met zijn aanvechting in Christus krachten. En heb je toen ook ervaren, toen moest hij zwijgen. Toen moest hij vluchten. Want als je mag schuilen bij Christus, dan kunnen de doodsvijanden niets meer. En dan ga je zingen. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, als die doodsvijanden op je afkomen, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Ja, dan mag het wel eens zo zijn. En gij zult stil zijn. En ik zal voor uw lieden strijden. Welke verrassend God is de Heere. Maar dat blijkt ook uit het tweede voorbeeld waar Hanna van mag zingen. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Wat de Heere doet met de verzadigden en hongerigen. Ja, opnieuw bezingt Hanna dus Gods verrassende daden bij twee verschillende soorten mensen. Aan de ene kant heeft het over verzadigden. En aan de andere kant heeft het over de hongerigen. We gaan eerst eens een streepje zetten onder de verzadigden. Wat bedoelt Hanna? Wie heeft zij voor ogen? Nou, in de tijd dat Hanna leefde, waren er in het land Israël veel rijke mensen. Israëlieten die in weelde leefden. Die rijk en verrijkt waren en dachten dat ze aan geen ding gebrek hadden. Ze waren verzadigd. Het Hebreeuwse woord wat Hanna gebruikt wil zeggen, ze hadden zoveel dat ze er eigenlijk zat van waren. Je kan wel eens te veel hebben dat je niet weet wat je met je overvloed moet. Zo. En het typische is, als je dan eigenlijk te veel hebt, dat je er eigenlijk zat van bent, ben je ook niet tevreden. In de psalmen komen we ook verschillende woorden tegen die iets over zulk soort mensen zeggen. Dan denk ik aan psalm 17, waar gesproken worden van mensen die van hun buik een god maken. Ik denk aan psalm 49, waar gesproken wordt over de vergankelijkheid van het leven, waar gesproken wordt over het moment dat een mensenkind moet sterven. En dat er zoveel mensen zijn die daar niet geen rekening mee houden, maar ze leven voor het hier en nu. En ze roemen in hun weelde en overdaad, maar ze hebben er niet in de gaten dat als straks de dood komt, dat ze niets kunnen meenemen en dat ze al hun weelde en overdaad aan anderen moeten overlaten. Wie zou Hanna nu concreet voor ogen gehad hebben als ze zingt over de verzadigden? Nou, dat kunnen we ook uit de context van onze geschiedenis wel opmaken. En dan wil ik u er nog even aan herinneren, en dat in een van de preken ook naar voren is gekomen, hoe Hofni en Pinaas hun werk deden in de tempel. Hoe ze daar samen met andere priesters, bij de offeraars die in de tempel kwamen om hun dankoffer te brengen, waar die maaltijd aan verbonden was, om daar vlees weg te troggelen, om daar vlees weg te roven en te stelen, om zichzelf rijk en verrijk te maken. In vers 17 wordt dat genoemd een grote zonde, een zeer grote zonde voor Gods aangezicht. Wat eigenlijk bedoeld was voor de eer van God, dat werd gestolen. En dat werd gebruikt tot eigen wellust, voor eigen rijkdom en eer. Maar wat zal God nu met zulke zondaren doen? Wat gaat de Heere als die verrassende God doen met mensen die verzadigd waren? Hij gaat ze slaan in hun rijkdom. Hij gaat ze aantasten in hun overvloed. Hij gaat ze zo arm maken dat ze als een arme bedelaar zich moeten verhuren. Zo zegt Hanna. Die eerst in hun rijkdom en weelde leefden, die moeten nu bij een rijke boer gaan aankloppen met de vraag, maak mij als een van uw huurlingen. En het is gebeurd. Let u erop, gemeente, kinderen, jongelui. Alles wat God zegt, gebeurt. Straks komt de Heere met zijn oordeel over Israël. En dan zendt hij het volk van de Filistijnen om het zondige verbondsvolk te straffen. En in die strijd komen Hofni en Pinaas voor eeuwig om. Toen hadden ze niets meer aan hun rijkdom. Toen hadden ze niets meer aan hun verzadiging. Maar wat staat er beschreven van hun kinderen? Wat staat er beschreven van het nageslacht van Eli, die ook in deze zonde leefden, wat ik zojuist heb geschilderd vanuit de lofzang van Hanna? Dan moet u met mij eens het laatste vers lezen in 1 Samuel 2. Het laatste vers van 1 Samuel 2. Daar ziet u gebeuren waar Hanna van zingt. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, dat is het huis van Hofni en Pinaas, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bol brood. En zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priestelijke bediening, dat ik een beter brood mogen eten. Daar hebt u het. Die verzadigd waren, moeten zich gaan verhuren, omdat ze arm zijn. En daar ligt ook een les in voor ons, gemeente. Nee, we hebben het allemaal niet zo rijk, op dezelfde wijze. De een in ons midden heeft meer dan de ander. Maar ten opzichte van bepaalde delen in deze wereld leven wij wel in een zekere overvloed. En ontbreekt het ons aan niets. We hoeven nog niet te bedelen om brood. Maar zullen we nooit ons vertrouwen stellen op ons geld en op onze goederen? En zullen we bij alles wat we krijgen ook elke dag beseffen, ten diepste is er niets van ons bij, maar het is gegeven goed. Het is de Heere die ons elke dag die tijdelijke gaven geeft, en dan ook nog eens te beseffen dat we al die tijdelijke gaven zelfs een glas water hebben verzondigd. O, hoe zal dan een zondig mens in weelde durven leven zonder God? Maar het is helaas het beeld van de diepgevallen mens. Maar leert uit deze lofzang dat de Heer er in één ogenblik in kan blazen. Niets kan u behouden. En al raakt een rijk en een verrijkt mens misschien in dit leven zijn geld en goederen niet kwijt, maar wie onbekeerd en onverzoend sterft, raakt het bij zijn sterven voor eeuwig kwijt. En toen ik daarover nadacht, gemeente, toen moest ik aan die aangrijpende gelijkenis denken van de rijke man en de arme Lazarus. O, wat was die rijke man rijk en verrijkt. Hij gunde van zijn rijkdom niet eens wat kruimeltjes voor die arme Lazarus die aan de poort lag vol zweren. Dat was nou ook zo'n man waar Hanna van zingt, verzadigd. Maar wat gebeurde er toen die rijke man stierf? Aangrijpend. En zijn ogen geopend hebbende was hij in de hel. En tot verzwaring van dat oordeel had hij een blik in de hemel. Nee, dat was geen vertroosting. Dat was een verzwaring van zijn oordeel. Want hij zag daar Lazarus zo gelukkig met al Gods kinderen in eeuwige heerlijkheid. En wat moest hij vanuit die hemelse heerlijkheid tot zijn eeuwige verschrikking horen? Gij hebt uw goed in uw leven ontvangen. En nu leidt gij smarten in deze vlam. Dat is de toekomst van verzadigden die zich niet bekeren tot God. Maar wat Hanna nu van die verzadigden zegt, heeft ook nog een geestelijke betekenis. Een mens kan namelijk ook op godsdienstig gebied rijk en verrijkt zijn en menen dat het wel goed zit. En misschien komen we nog wel dichter bij ons hart. En dan denk ik bijvoorbeeld aan farizeeërs die we tegenkomen in de Bijbel. Die hun zaligheid bouwen op hun goede werken. Mensen die denken door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden. Of dan denk ik aan mensen die van hun tijdelijke uitredding en gebedsverhoring, en dat is rijk hoor, dat is echt rijk, hun grond voor de eeuwigheid maken.
Nee, daar geeft de Heere geen tijdelijke uitreddingen voor. En daar geeft de Heere geen gebedsverhoringen meer voor. Maar dat geeft de Heere opdat de goede tierenheden mogen leiden tot bekering. Maar maak uw grond er niet van voor de eeuwigheid. Er is maar één grond. En dat is het bloed van Christus. En er zijn ook mensen die hebben genoeg aan de uitwendige verbondsvoorrechten. Om gedoopt te zijn. Om belijdenis afgelegd te hebben. Om misschien wel aan het heilig avondmaal te zitten. Dat ze van hun gang aan het avondmaal hun grond maken. Maar ook de gang naar het avondmaal is de grond niet. Maar het bloed van Christus is de grond voor de zaligheid. En soms kom je het ook wel eens tegen dat mensen van emotionele aandoeningen bij het zingen van een psalm of bij het horen van een preek, en dat ze dat gaan zien voor een waar geloof. Maar dat is de geestelijke rijkdom in God niet. Alleen degene die wederom geboren worden en in de weg hun grond alleen, in die weg alleen de grond in Christus gaan zoeken en vinden, die zijn rijk in God. Die zijn, zo heb ik vanmorgen ook gezegd, ontkleed van hun vuile lompen van de zonde. Die zijn ontkleed van de lompen van hun eigen gerechtigheid. En die zijn bekleed met het kleed dat Christus verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Kent u die rijkdom? Mag je die verzadiging kennen in je leven? O, wat is het nodig dat de Heer u echt eens arm maakt en ellendig in de beleving voor God. Alles kwijt. En weet u, mensen die alles kwijt zijn en niets meer hebben, ja, daar kan God wel aan kwijt. Wie is het vanavond? Aan wie de Heere wat kwijt kan. Dat zijn degenen waarvan Hanna zingt, die hongerig waren. En die waren er in Hanna's dagen ook. Arme mensen. Israëlieten die het niet zo breed hadden. Die grote moeite hadden om wat te verdienen. Die de maand niet rond konden komen. En die zijn er ook heden ten dagen. In ons midden ook. Die voor wie het soms zo moeilijk is om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Maar zie dan eens op Gods verrassende daden. God wendt op zijn tijd en wijze hun lot. Gemeente, hebben u de Heere God ook wel eens leren kennen, zoals Huntington hem kende. De kassier der armen. Dat je ook wat betreft het tijdelijke leven mag ondervinden al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, doet de Heere nog. Dan kan het gebeuren dat er een maand is dat je niet rond kan komen. Of dat je plotseling voor onvoorziene kosten komt te staan en je kan het eigenlijk niet betalen. En dat je die nood aan de Heere bekend maakt en zegt, Heer, ik weet niet hoe het moet. En dat er als bij verrassing ongedacht en onverwacht, terwijl je er niet aan had gedacht, de zomaar een envelop op de mat ligt. Waarbij precies het geld in zit wat je nodig had voor de onvoorziene kosten. Wat een God, hè. Wat een God, hè. Als je zo verrassend opeens overkomt en je helpt uit alle nood. Maar wie nu op de school van vrije genade mag komen, die wordt een geestelijk hongerige en dorstende zondaar. En wat is dat nou ten diepste? Dat is een mensenkind die kan niet meer buiten God. Die dorst naar God. Dat is een mensenkind die leert hongeren naar Christus, naar zijn gerechtigheid. En weet u wanneer je nou gaat hongeren naar die gerechtigheid, wanneer je nu honger krijgt naar Christus, naar dat brood des levens, als je gaat ervaren dat er tussen u en God die hemelhoge schuld ligt van uw ongerechtigheden. En dat je moet ervaren, mijn eigen deugden is een wegwerpelijk kleed.
dan ga je verstaan dat je hem nodig hebt, zodat het opgelost kan worden. O, als je in die nood loopt, dat je niet weet hoe je met God verzoend kan worden en je ziet de uitkomst niet. Ach, dan lijkt er alsof er niets meer is wat je kan bekoren. Dan is er zo'n leegheid in je ziel, maar als je dan vanuit het woord mag horen dat Hij er is, die je schuld kan wegnemen, dat Hij de gerechtigheid is die je nodig hebt om voor God te bestaan, o, dan ga je Hem zo missen en dan ga je Hem zo zoeken. Dan krijg je zo'n honger naar de Heer Jezus Christus. Dan kun je niet rusten voordat je met Hem verzadigd wordt. En wat is het dan een wonder als God bij verrassing overkomt en Christus aan je openbaart en Christus zo heel persoonlijk tot je gaat spreken van zijn genade. Dat je het mag ervaren, ik ben een hongerige, maar die hongerig zijn het niet meer. Maar die zijn verzadigd met de goederen, met de genade, met het bloed van Christus. Daar heeft Hanna ook van gezongen en later heeft Maria er ook van gezongen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En die goederen, dat zijn eigenlijk alle genaden die de Heer Jezus verworven heeft. Waar is het je om te doen vanavond? Welk goed zou je van hem willen ontvangen? Omdat je met zo'n leegte loopt in je hart en je zo hongert naar hem. Zeg het hem maar. Hij wil hongerigen met zijn goederen vervullen. Hij wil je zonden vergeven. Hij wil je aannemen tot zijn kind. Want hij is het brood des levens. En wie van dat brood krijgt te eten, is niet meer hongerig. Die wordt verzadigd. Looft hem. Die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. We gaan naar onze laatste gedachte. Want Hanna gaat nog een voorbeeld geven van Gods verrassende daden. Wat de Heere doet met onvruchtbaren en vruchtbaren. Ja, nadat Hanna gezongen heeft wat de Heere gedaan heeft met die sterken en die zwakken. En die verzadigden en de hongerigen gaat ze inderdaad zingen van onvruchtbaren en vruchtbaren. Opnieuw een tegenstelling. Twee soorten mensen zet ze tegenover elkaar. Maar is u wat opgevallen? Als je deze drie dingen met elkaar gaat vergelijken, ze gebruiken nu een andere volgorde. Bij die eerste twee voorbeelden die we zojuist hebben overdacht, noemt ze eerst de sterken en de verzadigen met het oordeel wat hen trof, en daarna de zwakken en de hongerigen met de zegeningen die ze ontvingen. Maar nu noemt ze eerst de onvruchtbaren die gezegend worden, en daarna de vruchtbaren die een oordeel ontvangen. Waarom doet ze dat? Omdat ze nu bij een verrassende daad komt die God gedaan heeft, die haar zo heel direct en heel persoonlijk trof. Nee, niet om daarmee zichzelf in het middelpunt te zetten, want ze bezingt die godsdaden. Maar ze is wel het onderwerp van, waarin God deze laatste daad heeft gedaan. Wat heeft de Heere dan gedaan? Hanna heeft uit Gods hand Samuel ontvangen. En weet u, als dat nou niet gebeurd was, als zij die kleine Samuel nou niet had ontvangen, dan kon Peninna nog haar gang gaan. Dan was Hanna nog niet verlost van die boog der sterken. En dan wil ik u er ook nog op wijzen, dat Hanna niet alleen om een persoonlijk kind heeft gevraagd, maar dat Hanna ook heeft gevraagd om een mannelijk zaad die als een held onder Israël zou opstaan, zodat er weer een reformatie zou komen onder Israël. Nou, als dat niet gebeurd was, konden de zonden ook gewoon nog verder gaan. En zou het volk ook verder gaan. Maar nu heeft de Heer haar een kind gegeven. En door het geven van dat kind kon ze ook van die andere daden zingen.
Het ontvangen van Samuel was eigenlijk het allesbeslissende in Gods verrassende daden waar zij van zingt. Ja, Hanna was een onvruchtbare. Ze had gedacht dat ze nooit kinderen zou krijgen. Maar de Heer heeft aan haar gedacht en als bij verrassing haar een gezonde zoon Samuel gegeven. Ja, maar zo zegt iemand, zo zingt Hanna toch niet. Hanna rept toch helemaal niet over Samuel. Ze zegt toch heel wat anders in haar lofzang. Ze zegt dat de onvruchtbare er 7 gebaard heeft. Hoe zit dat toch? Ze heeft toch geen 7 kinderen ontvangen, jongens en meisjes? Ze heeft maar 1 jongetje gekregen. Waarom zegt Hanna dan, de onvruchtbare heeft 7 gebaard? Of zou het misschien betekenen dat Hanna zoveel geloof had op dat moment en dat ze zoveel krediet had op de Heere, dat ze kreeg te geloven, maar het zal niet bij Samuel blijven, ik zal nog meer kinderen krijgen. En ze heeft inderdaad nog meer kinderen gekregen, zullen we later ook nog bij stilstaan. 3 zonen en 2 dochters. En dan samen met Samuel, dat zijn er 6. En geen 7. Wat bedoelt Hanna dan toch? De onvruchtbare heeft 7 gebaard. We moeten dit getal hier niet letterlijk nemen. Want dan klopt het niet. En zo komen wij het getal 7 dikwijls in de Bijbel tegen als een symbolisch getal. Wat ons iets te zeggen heeft. En ik denk dat wanneer Hanna hier zingt van 7, dat ze daarin 2 dingen op het oog heeft. Allereerst wil het zeggen dat ze veel kinderen heeft gekregen. Ze heeft een gezin van 6 kinderen mogen ontvangen. En misschien heeft ze er ook wel geloof in gehad dat ze nog meer kinderen zou krijgen. Al wist ze dan niet hoeveel, maar dat de Heere zo groot is en dat bij de Heere zo'n ruimte is, dat ze er veel zou kunnen krijgen. Maar het getal 7 heeft in de Bijbel ook de betekenis van volheid. De volheid van de zegen. En wat maakte de komst van Samuel nu tot een volheid van zegen voor Hanna? Nou, als je de heilsgeschiedenis nagaat waartoe Samuel geroepen werd, dan moest hij inderdaad het volk Israël richten. En heeft de Heer hem gebruikt dat er ook een koning zou komen. Aanvankelijk Saul. En toch was dat de bedoeling van de Heer niet. Om met Saul verder te gaan. Sauls koninkrijk zou vergaan. Maar er zal een nieuw koninkrijk komen. En de Heer gaat Samuel gebruiken om een begin te maken met dat nieuwe koninkrijk. En daarom krijgt Samuel, als die oude geworden is, de opdracht om naar Bethlehem te gaan. En daar de jonge David te gaan zalven. Want hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Nee, dat betekent niet dat David altijd zal blijven leven. Maar dat uit het geslacht van David de Messias zal komen. En dat is voor Hanna het grootste wonder geworden. Zij heeft geleefd bij de beloften dat Christus zou komen. En nu wordt haar oudste zoon ingeschakeld. Door de Heer. Dat de Heer een begin gaat maken met dat Davidisch koningshuis waaruit de Christus voort zal komen. En dat maakt de komst van Samuel voor Hanna ook een volheid van zegen. Want straks zal hij komen. De Heere Jezus Christus. De borg die ook Hanna nodig had. En waar heeft Hanna dat geleerd? In de tabernakel. Bij het altaar. Want ook Hanna, zo hebben wij gehoord, was een zondares die van haar schuld verlost moet worden. Hanna was ook een vrouw die de zaligmaker persoonlijk nodig had om met God verzoend te worden. En daarom zingt ze in verwondering, de onvruchtbare heeft 7 gebaard. Maar met Peninna heeft de Heer ook wat gedaan. Dat is degene die kinderen had, zoals Hanna zingt in haar lofzang. Zij was die vruchtbare. Wat heeft de Heere met haar gedaan dan? Hij heeft Peninna krachteloos gemaakt. Nee, dat betekent niet wat verschillende rabbijnen denken, dat elke keer als Hanna een kind kreeg, dat er in het gezin van Peninna een kind stierf. Dat staat nergens. Dat weten wij niet. Het wil zeggen dat Peninna na de kinderen die zij had geen kinderen meer gekregen heeft. En dat ze mogelijk op de achtergrond is geraakt. Het blijkt ook uit de geschiedenis, want we lezen helemaal niets meer van haar. En ook van haar kinderen niet, van haar nageslacht niet. Mogelijk heeft Peninna de rest van haar leven in de eenzaamheid moeten doorbrengen. Maar zoals ik bij de eerste twee verrassende daden van God heb gezegd dat er geestelijk onderwijs in opgesloten ligt, is dat ook bij dit derde het geval. Twee vrouwen worden tegenover elkaar gezet. Hanna en Peninna. Een vrouw die aanvankelijk onvruchtbaar was en een vrouw die vruchtbaar was. Zo zijn er ook geestelijk onvruchtbaren die gezegend worden en vruchtbaren die ten onder gaan. En bij dat laatste wil ik beginnen. Want misschien vindt u dat vreemd klinken. Een vruchtbare die ter onder gaat. Nee, daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld een vruchtbare in de zin van een kind van God die de vruchten van de geest draagt. Dat is ook een vruchtbare, maar dat wordt hier niet bedoeld. En wanneer Hanna zingt van de vruchtbare, heeft ze concreet Peninna voor ogen. Dat is een mens die meent wat voor God te zijn. En dat is bijvoorbeeld die fariseer die ik tegenkom in Lucas 18 vers 11. En dan moet u eens horen hoe vruchtbaar die man zich vindt. Hoe die man denkt dat hij vruchtbaar is voor Gods oog. Geestelijk gezien, want hij zegt, o God, ik dank u. Dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers en onrechtvaardigen en overspelers. Of ook gelijk deze tollenaar daar. Want ik vast 2 maal per week. En zo stond hij echt op de hoek hoor. Iedereen kon hem zien. En ik geef de 1/10 van alles wat ik heb. Ik denk dat hij toch hard heeft uitgesproken. Want ja, iedereen moest dat natuurlijk horen. Want hij was zo goed voor God. Hij was zo'n vruchtbare. Maar mensen die menen zo vruchtbaar te zijn, zijn het niet. Mensen die menen door eigen kracht, door eigen goede werken zalig te worden, die zijn het niet. En wie zo sterft, zal eeuwig vergaan. Heeft Christus niet gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. En dan bedoelde hij die mensen die zichzelf zo vruchtbaar vonden. Nee, voor zulke ben ik niet gekomen, maar zondaren tot bekering. En wie is er dan zo'n onvruchtbare? Waar Hanna ook van zingt. Een geestelijke onvruchtbare. Nou, dat was die tollenaar in de tempel. Want die had niks meer. Die man was door Gods geest in aanraking gekomen met de heilige wet. En toen heeft hij ontdekt wat Gods wil was. Maar er klopt in zijn leven helemaal niets met Gods wil. Alles stond haaks op Gods wil. En alles wat hij in zijn leven gedaan had, was zonde tegen God. Hij was een ongehoorzame, hij was een grote schuldenaar. En dat is een ontdekking, gemeente. Als je moet gaan ervaren uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, alleen maar zonde, alleen maar schuld. En dan toch te gevoelen in je hart dat de Heer er zo'n recht op heeft. En dat je naar zijn geboden leeft en dat je wandelt in goede werken tot zijn eer. En dan te ontdekken dat je het niet kan. En dan blijft de dood over. O ja, je wil wel vruchtbaar zijn voor God, toch? Als je de Heere gaat lief krijgen, wil je vruchtbaar zijn voor God. Dat kan niet anders. Vanuit de liefde. En dan ga je er ook alles aan doen om aangenaam te zijn voor God. En dat is ook liefde. En wat komt er toch een blijdschap in je hart, als je toch vanuit Gods woord mag horen dat je geen vreemde bent van de vruchten der genade.
als onder de prediking van het woord zo wordt uitgelegd wat er hier in je hart omgaat. En dat je daarbij mag vallen. En dat je ook krijgt te geloven dat de Heer je tranen ziet in de binnenkamer voor God. Die tranen van oprecht berouw. En dat de Heer ook je hoort roepen tot God. En dat de Heer ook weet van je hartelijke keuze, zoals Rut dat mocht doen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En als je ook vanuit de prediking mag horen dat de Heer in de weg van het gebed wonderen wil doen. Ja, dan trekt de prediking zo waarin je hoort verklaren wat er in je hart omgaat. En wat kunnen dan de psalmen bij tijden je ziel niet raken, omdat ze juist precies vertolken wat er in je hart omgaat. En als je vanuit de prediking mag horen wie de Heere wil zijn voor een arme zondaar en dat er zo'n ruimte is bij God om genade te ontvangen. Dat je tijden in je leven kent, dat je echt vanuit de liefde kan zingen, uit de volheid van je gemoed. Ik ga van kracht tot kracht steeds voort. Toch? En zolang het er is, dan geniet je ervan. Maar wat een ontdekking. Als je dan in de prediking gaat horen dat Christus alleen de grond van je behoud is. En dat Hij de bron is om echt vruchtbaar te zijn. Wat een ontdekking als de Heilige Geest uit al die rijke dingen die je gekregen hebt. De grond gaat weghalen. En je nog dieper en nog pijnlijker moet ervaren hoe totaal onvruchtbaar u bent buiten Christus. En tegenover die onvruchtbaarheid in de goede werken staat de vruchtbaarheid in de zonde. Onvruchtbaar buiten het kind met een hoofdletter. Onvruchtbaar buiten Christus. En als Christus dan in zulke momenten verborgen is en je kunt er niet bij, dan is het verloren. Maar dan Gods verrassend handelen. Als Hij dan de Christus opnieuw aan je ziel gaat openbaren. En je mag gaan leren verstaan, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wat komt er dan toch een hoop en verwachting, zeg. Dan is de mogelijkheid bij Christus toch. Alleen in Hem. En wat krijgen de beloften die van Hem spreken en de Bijbelgedeelten die van Hem spreken tot grote waarde. Dan ga je met die tollenaar uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. O God, wees met mij de zondaar verzoend. O God, wees voor mij het verzoendeksel. Want die tollenaar stond dat te bedelen in de tempel. De tempel waar het altaar stond, de tempel waar het bloed vloeide en ziende op dat bloed, krijgt zo'n arme zondaar de vrijmoedigheid om te roepen, o God, en wees mij de zondaar genadig. En echt gemeente, op dat noodgeschrei zal een antwoord komen hoor. Christus zal geboren worden in uw ziel. Met andere woorden, Christus zal tussen God en u komen, als de borg en de middelaar, om zo met God verzoend te worden, om zo vruchtbaar te zijn, voor de Heere, in Christus. Dat heeft die tollenaar geleerd, dat heeft ook Hanna geleerd, en dat deed haar zingen, de onvruchtbare. Heeft 7 gebaard. Ja, de onvruchtbare heeft Christus gebaard. Amen.
laten wij de Heer nog bidden en danken. Heren, zo hebben wij onder uw woord gezeten. En u weet, Heren, voor wie u over bent gekomen als een verrassend God onder de bediening van het woord. En Heren, al is het misschien in deze dienst niet gebeurd, dan kunt u het ook daarna doen. Want u wilt de stille naprediker zijn van het woord. Laat dan het woord wat deze dag tot ons gekomen is met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En wilt u overkomen als een verrassend God. En dan dragen we elkaar weer aan u op, Heren, als we deze week ingaan. In het bijzonder ook de jongeren als ze weer naar school zullen gaan. Als de scholen ook in het noorden van ons land weer zullen gaan beginnen. Wilt u ze bewaren op de onveilige wegen. En dat ze een goede tijd op school mogen hebben. Gedenk ook de docenten die lesgeven. En Heren, wilt u ook dat werk zegenen. En leidt u ons zo heen door de week heen naar volgende week zondag. Als woord en sacrament bediend zal worden. Heer, bewaart u ons voor een onverzoend sterven en komt u over als een verrassend God. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 145 en daarvan het vijfde vers, 145 vers 5. En in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.